Gemeente, we openen het woord van God vanmorgen in het Nieuwe Testament in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 8e hoofdstuk, daarvan de versen 18 tot en met 27. Ik noemde u Matteüs 8, de versen 18 tot en met 27. En dan lezen we het woord van God als volgt. En Jezus vele scharen ziende rondom zich, beval aan de andere zijde over te varen. En er kwam een zeker schriftgeleerde tot hem en zei tot hem, Meester, ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. Jezus zei tot hem, de vorsten hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neerleggen. Een ander uit zijn discipelen zei tot hem, Heere, laat mij toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraven. Doch Jezus zei tot hem, volg mij en laat de doden hun doden begraven. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alsof dat het schip van de golven bedekt werd, doch hij sliep. En zijn discipelen bij hem komende hebben hem opgewekt, zeggen de Heere, behoed ons, wij vergaan. Hij zei tot hen, wat zijn gij vreesachtige kleingelovigen. Toen stond hij op en bestrafte de wind en de zee en er werd een grote stilte. En de mensen verwonderden zich, zeggende, hoedanig een is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. De tekst voor de preek is het 24e vers, de laatste woorden waar we lezen, doch hij Jezus sliep. Gemeente, hoe is het mogelijk dat iemand, terwijl het stormt en de zee, het meer, de golven hoog opgezwiept worden door de wind, rustig kan liggen slapen? Zou u dat kunnen? Zou jij dat kunnen? Nou, ik niet. Ik heb het één keer meegemaakt. Vanuit Tolen dat we met een visserschip de Noordzee opgegaan zijn. En dan lijkt het heel wat als je aan boord stapt. Maar als het dan gaat stormen zo'n laatste dag en windkracht 7 en zo'n schip wordt dan aan alle kanten heen en weer geslingerd. Nou, dan heb je het niet zo breed meer. En dan ben je blij dat je toch je goed houvast kan hebben in de kajuit. En dat je dan toch niet aan dek hoeft te gaan. En dan dat je dan zou kunnen slapen. Dat kun je dan op zo'n moment ook helemaal niet voorstellen als je dit gedeelte dan zo aandachtig doorleest. Want de praktijk is nog wel eens een keer anders. Want we hebben net wel gezongen dat duizend tegenheden ons dan niet zouden doen. Maar er zijn soms heel wat minder van die tegenheden dat we dan ook uit het lood geslagen zijn. Want als dat op aankomt, dan slapen wij niet gerust van zere trouw bewust. Laten we maar eerlijk zijn. Want de Heer heeft immers ons voor geen voorspoedige reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. De vaart van het levensschip over de levenszee is niet altijd even makkelijk, want er kunnen nogal wat golven en baren over het levensschip heen slaan, nietwaar? Momenten dat je denkt er onder te zullen gaan, dat je het niet redt. We zijn immers tot elk moment tot hinken en zinken gereed. En niemand van ons is in staat om zijn eigen levensschip behouden te brengen aan de oever van de eeuwige kust. Maar als je toch in de Heer gelooft, dan hoef je toch niet bang te zijn. De Heer zorgt toch voor zijn volgelingen. Hij is toch de wachter Israëls die niet slaapt en sluimert. Hij houdt al zijn kinderen toch in het oog en hij bewaart zelfs de appel van het oog. Hij houdt ze vast, hoe hoog de golven van beproeving en bestrijding ook over je levensschip heen kunnen slaan. En toch, het kan wel eens bang zijn, heel bang. Maar er is toch een levende Christus, wordt er dan gezegd. Hij die het gezegd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En hij maakt het woord wat hij gesproken heeft toch altijd weer waar. Zijn woorden zullen niet ter aarde vallen. Beloofd is beloofd. Hij houdt getrouw zijn woord. Wilt u nog meer bevestiging uit zijn mond horen? Niemand zal mijn schapen uit mijn hand drukken. Want ze zullen niet verloren gaan, in de eeuwigheid, ik geef ze het leven. Wat een troost zit er dan ook in opgesloten. Dat je met de psalmdichter mee mag gaan zingen. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, wij goden stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Die zekerheid is er echter niet altijd. Was dat maar waar? Was dat maar waar? Dat zien we ook hier in het leven van de discipelen. Ze hebben de Heer Jezus aan boord en toch vrezen ze in de storm om te zullen komen. En Jezus, hij sliep. Hoe is het mogelijk, zijn we net al begonnen, dat iemand in een storm kan liggen slapen? Ze waren aan het boord gegaan. En plotseling, en dat kan zomaar gebeuren op het meer van Galilea, is er een storm opgestoken. Terwijl ze toch rustig onderweg waren naar de andere kant van het meer. De golven beuken hard tegen het schip aan. En het gaat op en neer, heen en weer wordt het schip geslingerd. Het moet wel heel erg geweest zijn. Dat zo'n stel ervaren vissers, die er toch al meer meegemaakt hebben, daar op het meer, nu ineens zo benauwd zijn. Nee, het dek onder hun voeten voelt op dit moment helemaal niet zo veilig aan als op andere momenten. Waar moeten ze heen? Nou, zegt de jongen van meisje, dat is toch niet zo moeilijk. De Heer Jezus is toch aan boord, dan moeten ze toch naar hem toe gaan. Moeten ze toch niet langer zelf aan het tobben blijven. Dan is de nood toch niet zo groot als de Heer er is. Na al het gezoeg om het schip op het water te houden, zien ze het in. Het lukt niet langer in eigen kracht. Als we zo doorgaan, dan zullen we omkomen. En dan, ja, als het hen bij de handen afbreekt, breekt het eindelijk tot hen door dat de Heer Jezus aan boord is. Ze zoeken hem en dan vinden ze hem slapende. Ze kunnen hun ogen niet geloven. Hoe kan dat? Terwijl zij zo bang zijn dat hij daar ligt, alsof er niets aan de hand is. Hun verstand staat helemaal stil. Doch hij sliep. Nu zijn er mensen die zich nergens druk over maken. Die rustig gaan slapen. Als er wat aan de hand is, oh, geen probleem, dan zullen ze het zelf wel redden. Dan staan ze een mannetje wel. Zou dat bij de Heer Jezus nu ook zo zijn? Dat hij onverschillig is over de nood waarin de discipelen op dit moment verkeren? Slaapt hij zonder zich over hen te bekommeren? Houdt hij zich doof voor hun geroep? Zou hij er niet om geven dat ze vergaan? Maar hier hebben we dan ook de oorzaak van hun vrees. Ze denken dat de Heer Jezus een mens is zoals zij, dat ook hij bevreesd zou moeten zijn. Want storm is toch angstig? En hoe kan iemand dan niet angstig zijn en daar liggen slapen? Hier zien we dat hun meester nog, dat ze die meester nog maar slecht kennen. Want de Heer Jezus, hij kan slapen omdat hij boven de stormen staat. Dat hij slaapt is een preek op zich. De Zoon des Mensen hoeft immers voor geen enkele storm te vrezen. Waarom zijn de discipelen dan bang? Terwijl ze de Heer Jezus, de Zoon van God, aan boord hebben. Maar laten we maar even tot onszelf ermee inkeren, gemeente. Want hoe is het in ons leven op dit moment? Misschien slaan er ook wat stormen over u of jouw leven heen. De nood die er in veel gezinnen is, nu de prijzen allemaal zo stijgen, dat het voor velen moeilijk geworden is om de eindjes aan elkaar geknoopt te krijgen. De storm die het op kan steken, van vertwijfeling, van aanvechting, bestrijding. Storm dat je ontdekt bent aan je zonde en je schuld. Mensen die leven in een godsgemis. Die ermee worstelen. Hoe krijg ik een genade God? Hoe krijg ik verzoening van mijn zonde en schuld? En ja, God is er toch. De God van Israël die het zelf gezegd heeft. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze wit maken als sneeuw. En de Heer Jezus Christus is het toch ook vandaag nog, want Hij heeft van God toch gegeven tot volkomen verzoening van zonden en schuld. Ja, Hij is er toch. Jawel. Maar wat helpt dat? Hij is er, zegt misschien iemand. Maar ik merk er niets van. Ik vraag, ik roep, ik smeek. Maar het lijkt wel of Hij er niet is, of Hij ook vandaag slaapt. Ik weet niet langer mijn levensschip ooit nog veilig te krijgen aan de overkant. Ja, ik dacht een tijd dat het goed ging. Die reis voorspoedig ging. Toen dacht ik het roer wel in eigen hand te kunnen houden en dat alles goed af zou lopen. Ik dacht in eigen kracht te kunnen. Maar toen was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Het is anders geworden. De storm stak op en de rust werd mij opgezegd. Toen ik bepaald werd bij de eis van Gods wet. Wat erin staat, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is het boek der wet om dat te doen. Toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mij de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Toen werd al mijn deugd een wegwerperen kreet. Wat ik ook probeerde. Het baatte niet. Geen tranen, geen gebeden, niets. Toen vluchtte tot Jezus. Hij sliep. Een slapende Jezus. Terwijl de stormen woeden. Dan is het toch begrijpen dat de psalmdichter het op een gegeven moment uitroept. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij dan zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Of dat anderen tegen je zeggen. Is dat nou die God op wie je vertrouwde? Waar is die God dan? En dat je het zelf moet zeggen. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Misschien zijn er ook wel onder ons vanmorgen die deze klacht niet kennen. Die nog vreemd zijn aan het werk des Heeren in hun hart en leven. Die er helemaal niets van begrijpen dat mensen bevreesd kunnen zijn in de storm die opgestoken is. Als de Heilige Geest in je leven is gaan werken. Maar ja, dan heb je de Heer nog nooit echt leren kennen. Ook het werk van de Geest is dan nog vreemd voor je. Heb je het ook nog niet echt met de dichter meegezongen? Of denk je nog steeds dat je verder kunt gaan in je leven zonder de Heer? Wie echter iets van die ware nood heeft leren kennen, kan zich maar al te goed verplaatsen in deze discipelen van morgen. Ze vinden hem slapende. Maar zegt u, was toch helemaal geen aanleiding voor de discipelen om bevreesd te zijn met Jezus aan boord? Dat is zeker waar. Je hebt volkomen gelijk. Maar hier hebben we nu een schoolvoorbeeld van ongeloof, van kleingeloof. Omdat zij precies hetzelfde verwachten van Jezus, daarom gaat het hier fout. Ze hebben daarvoor geen over het feit dat Hij de Messias is. Daarom is er die vrees. Die vrees is het gevolg van hun kleingeloof, van hun ongeloof, want de liefde die drijft immers de vrees uit. Die vrees is dus het gevolg van de zonde. En dat leert het woord van God ons duidelijk, gemeente. Maar nadat God de mens geschapen had, Adam en Eva, toen zei hij, en hij zag en ziet, het was alles zeer goed. Adam en Eva kenden in eerste instantie geen problemen in hun leven, geen storm en tegenspoed. Ze hadden vrede met God. Elke dag wandelden ze met de Heer. Maar toen kwam daar de duivel. Die wist Eva te verleiden, zodat ze tegen de bevel van de Heer in toch nam van de vrucht van de boom die in het midden van het paradijs was. En ze gaf Adam ook van die vrucht te eten. En vanaf dat moment ging het fout bij hun beiden. En toen de Heer Adam riep, toen zei hij, ja, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde. Daar hebben we het. Vanaf dat moment is er onrust in ons leven gekomen en daardoor die vrees. Maar zegt u, kan ik die vrees dan nog kwijtraken? Ja, zeker wel. Daarvoor heb ik het medicijn. Dat kan als de band met de Heere weer hersteld mag worden. De band die wij en Adam met elkaar verbroken hebben. En dat kan in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Want daarvoor is hij immers de weg naar het kruis gegaan. Om als een heiland, de heelmeester, die breuk te helen die wij hadden aangebracht. Dat mag er gezien worden op hem alleen. Maar ja, ook na ontvangen genade merk je dat je nooit helemaal van die vrees meer af bent. Dat je toch weer het vertrouwen op jezelf kan stellen. Op je werken, je eigen wijsheid, je eigen gerechtigheid en ga zo maar door. Dat door dat eigen ik van ons mensen radicaal een streep gezet moet worden. Er moet de dood opgeschreven worden. Wie dan ook maar enigszins zijn eigen hart en leven heeft leren kennen, gemeente, zal geen stenen opnemen om naar de discipelen te werpen. Dan buigen wij in ootmoed het hoofd voor het aangezicht van de Heere. En belijden we het, Heere, ik ben geen haar beter dan die discipelen. Of dat je het met die vader mee moet zeggen, ik geloof, Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Leer mij mezelf verloochenen, mijzelf te verliezen om u alleen over te houden. U alleen over te houden als de enige bron en grond van mijn vertrouwen. Op de Heere mogen zien, dan gaat het goed. Anders gaat het fout. Dat hebben we ook duidelijk, zien we dat in het leven van Petrus. Als hij op een gegeven moment over de golven naar de Heer Jezus toe mag komen. En hij ziet op Jezus, dan gaat het goed. Maar even later kijkt hij weer naar die golven. En dan gaat het fout. En dreigt hij weg te zinken. Als de Heer hem op dat moment niet bij de hand gegrepen had, dan was hij omgekomen. Ja, wat zijn wij toch stumpers op die levenszee geworden, gemeente. Zie de discipelen vol vrees. Ze zullen met man en muis vergaan als Jezus niet wakker wordt. De discipelen denken dat het slapen van de Heer Jezus de oorzaak is dan ook van hun vrees. Want als de Heer Jezus niet geslapen zou hebben, dan zouden ze niet ook bang hoeven te zijn blijkbaar. Maar ze slaan de plank radicaal mis. Ze zoeken de oorzaak van die vrees, namelijk niet bij zichzelf, maar buiten zich. En dat komt door het slapen van Jezus. Wat droevig dat we de Heer zo makkelijk de schuld geven voor onze nood. Dat doen we toch als we klagen. Ja, dan kunnen ze wel zeggen dat God er is, maar hij helpt niet. Hij slaapt. Het zegt Jesaja, wie is er onder u die vreest? Is er maar één uitweg. Dat je vertrouwen op de Heere stelt. Als je geen licht hebt en in duisternis wandelt, dan moet je vertrouwen op hem stellen. De Heere vraagt om hem te vertrouwen. Dat is de eis van het geloof. Dan mag de Heere toch van ons vragen, want hij heeft toch niet voor niets dat woord gegeven, dat woord dat betrouwbaar is van de eerste tot de laatste bladzijde toe. En er is nog nooit iemand geweest die beschaamd uitgekomen is door zich heel en al te verlaten op dat woord wat de Heer zelf heeft gesproken. Als je wel eens een keer op een groot station gestaan hebt, dan zie je al die rails daar liggen. En dan zie je daar een trein aankomen. En dan denk je, zal het allemaal wel goed gaan, zeker als er een trein met grote snelheid aankomt. Maar op het juiste moment wordt er in het seinhuis een wissel weer omgezet, zodat die trein op het goede spoor binnenkomt. Nu, zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Dan zorgt de Heer er ook voor dat je leven op de rails blijft en dat hij niet zal ontsporen. Zodat je op het juiste moment ook thuis mag komen. In zijn handen is ons leven veilig en lopen niets in de war. Maar wij meten de dingen vaak af naar hetgeen dat wij zelf ervaren. En dat is dikwijls niet al te veel. Dan is het verwijt van de Heer Jezus dat hij straks aan de discipelen zal geven ook op zijn plaats. Wat zijt gij vreesachtig, gij kleine gelovigen. Toch hij sliep. Het slapen van de Heer Jezus maakt hun angst nog groter. Het zijn ondanks alles rijke woorden dat hij slaapt. Maar het betekent in ieder geval toch dat hij er is. Ook al slaapt hij. Hij is aan boord. Op zijn tijd zal hij opstaan. De Zoon des Mensen slaapt op dat slingerende schip. De discipelen kunnen het niet langer aanzien. En ze roepen het uit. Heere, behoud ons, want wij vergaan. En dan bestraft de Heere ze. Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen. Toen stond hij op. Wat een geweldig woord is dat, gemeente. Toen stond hij op. Dan gaat het gebeuren. Dan volgt zijn machtswoord. Hij bestraft de zee en de winden en ze werden stil. Maar dan een vraag, jongens en meisjes, waar zou die wind, die storm nu vandaan gekomen zijn? Nou, ik denk dat jullie zouden zeggen, dat komt bij de Heere vandaan. Want hij wijst de wolken en de winden toch lopend spoor en baan. Dat is waar. Maar zou er hier toch iemand anders achter kunnen zitten? Ja, wie dan? Wel, ik denk dat het hier de duivel is. Waarom? Wel, de Heer Jezus had immers opdracht gegeven om naar de andere kant over te varen. En dan gaat iets gebeuren. Het is de discipelen op dat moment natuurlijk ook niet. En niemand, maar de Heer wel. Want daar is die bezetene van Gadara, die moet bevrijd worden uit die banden waarin hij bekneld wordt gehouden door de vorste duisternis. En de vorste duisternis probeert dat op alle mogelijke manieren tegen te houden. Ja, maar zegt er iemand, het kan toch ook best zijn dat het een beproeving geweest is van de Heere voor zijn discipelen. Dat is waar. En toch, en dan komt het allerbelangrijkste, het kan nooit hier het werk van de Heere geweest zijn, want er staat, hij bestrafte de wind en de zee. En hoe kan het ooit dat de Heere zijn eigen werk bestraft? Dat is toch onmogelijk? En daarom moet het hier wel bij de duivel vandaan gekomen zijn. En aan het machtswoord is er niet alleen maar rust op het water, maar ook in het hart van de discipelen. Daarbij nog de verwondering. Wie is toch deze dat ook de winden hem gehoorzaam zijn? Want als de Heere opstaat, gemeente, dan gebeuren er wonderen. Misschien zegt er wel iemand, ik zou vandaag ook wel willen dat hij opstond en dat machtswoord uitsprak over mijn leven, wat zo vol onrust is. Dat mijn hart wat rustiger zou worden en dat ik ook vrede mocht hebben met de Heere in mijn hart. Dat ik die angst kwijt mag raken. Meent u het werkelijk? Is dat echt uw nood? Het gebed van uw hart? Wel, dan mag u goede moed hebben. Want de Heer heeft nog nooit één mensenkind afgewezen die in de nood van zijn of haar leven tot hem de toevlucht nam. Alleen wees niet ongelovig, maar gelovig. Want we hoeven ons niet voor te staan, gemeente, op ons ongeloof. Want ongeloof is zonde. Zelfs de grootste zonde, dat zegt de Heer Jezus ook duidelijk tegen de discipelen. Als hij spreekt over het werk van de Heilige Geest. Wanneer die gekomen zal zijn, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde omdat zij in mij niet geloven. Dat ongeloof, dat vervloekte ongeloof heeft Kolberger een keer uitgeroepen. En zo is het ook. Daarom is het zo'n erge zonde, want dan geloven wij de Heer niet op zijn woord. De discipelen kregen ook geen pluimpje van de Heer Jezus over hun ongeloof. Hij bestraft ze. Wat zullen ze daarna zich geschaamd hebben? Net als Petrus op een ander moment dat hij ook voor de Heer neervalt en tegen de Heer zegt, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Iemand heeft eens een keer gezegd, de gelovigen weten veel van hem die was, maar weinig van degene die is en nog minder van degene die komen zal. En als dat zo is, gemeente, dan leven we wel beneden onze stand. Want we beleiden het toch met onze Heidelberger catechismus. Dat hij naar zijn godheid, genade, majesteit en geest niet meer van ons wijkt. En hoe is het met die belijdenis gesteld in u en jouw leven? Hij is er. Waar mensen in de storm van hun leven naar hem uitzien. In de storm van schuldbesef, aanvechting, beproeving en strijd. Dan mag u het ook smeken. Heere, behoud mij. Meer hoeft u niet te zeggen. U hoeft niet verder te gaan dan de discipelen gegaan zijn door erbij te zeggen, ik verga. Want er is alle reden om op de Heere te zien en met die psalmdichter mee te zingen. Zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven is er als leed een ongeval eens in gunst beschouwen zou. En gevangen in een zuchten, horen als ze tot hem vluchten, om hen uit de wrede kaken van de dood eens los te maken. De discipelen waren bevreesd, omdat Jezus sliep. Maar één ding begrepen ze ondanks toch. Dat er één is die kan redden. En dat is de Heer Jezus. En daarom zijn ze naar hem toegegaan. Hij kan redden. Hij alleen ook vandaag. U en jou en mij. Ze gingen met de nood naar hem toe. Het was niet goed dat ze bevreesd waren. Er was geen enkele reden voor. Ik ben er toch. Ik heb jullie toch geroepen om mij te volgen. En ik met een bijzondere opdracht dat jullie vissers en mensen zullen worden, dan kun je toch hier niet vergaan, dan weet je toch dat je uit zal gaan. En toch zie je hoe het in het leven van mens kan zijn met klein geloof en ongeloof. Ze hadden een klein menselijke gedachte van de Heer Jezus. Aan de andere kant blijkt toch ook weer hun geloof door te roepen, Heere, behoud ons. Ze kwamen met hun nood toch aan het juiste adres terecht. Kwam bij hem die alleen redden kan en de stormen kan bedaren. Het klein geloof wordt bestraft, maar het geloof wordt niet beschaamd. Met de nood, te midden van de stormen, gingen ze naar de Heer Jezus. En ik denk dat ze ongetwijfeld als ervaren vissers eerst van alles en nog wat geprobeerd hebben om de boot varende te houden. Als ze geen raad meer weten, dan maken ze de Heer Jezus wakker. Zo gaat het toch eerst. Eerst zelf doen. Zo begint het toch ook al in het leven van kleine kinderen. Zelf doen. Ja, net zo lang doorgaan totdat je niet meer kunt en erbij neervalt. Maar dan erkennen de discipelen hun machteloosheid en wekken ze in de doodsnood de Heer Jezus. Als uitgewerkte mensen komen ze aan zijn voeten terecht. Ze beseffen, als er één kan redden, dan is het de Heer Jezus, Hij alleen. Hier blijkt de ware bevinding, gemeente. Dat de Heer krachtig bevonden is in hulp te zijn in benauwdheid. Dat is bevinding. Dat je mag ondervinden dat het woord van God waar is in je persoonlijke leven. Het is waar dat er ook mensen zijn die ten onder gaan in de storm. Omdat ze weigeren aan de Heer toe te gaan. Mensen die zelfs vloekend ten onder gaan. En omkomen. Wat een zegen. Als we echter in tegenspoed, rouw, verdriet, ja al het lijden van deze woordige tijd, dat het ons uit mag drijven naar de Heer Jezus Christus. Onze grootste nood is en blijft tot het einde toe onze zonde. Wat een zegen. Als we dat leren zien. Dat we eerst geprobeerd hebben dat levensscheepje drijvend te houden. Maar dan uiteindelijk toch als uitgewerkte zondaren aan de voeten van de Heere terecht mogen komen. Dan wordt het nood, dan gaan we smeken, Heere, red mij. Als u het niet doet, dan moet ik omkomen. In hem, maar enkel alleen in hem en nergens anders, gemeente, is er ook voor u en voor jou behoud. Hij moet het doen. Alleen in Christus. In hem kan ik voor God bestaan. Denk daarom nooit dat u om zult komen dat hij nog zou slapen. Dat hij u of jou niet zou horen. Smeek, Heere, red mij. Ik weet het niet meer. Ik kan het niet meer. Het is aan mijn kant hopeloos verloren. Maar, Heer, u kunt mij toch redden. Help mij dan. Red mij. Er is maar één mogelijkheid, gemeente. Ook voor u, ook voor jou. En ook voor mij. En dat is naar hem toe. Andere mogelijkheid is er echt niet. Alle andere wegen worden radicaal afgesneden. Want die lopen dood, vroeg of laat. Heer, u bent de enige die kan helpen uit deze nood en dood. Uit dit nacht- en stormgetij. Wacht het van hem, verwacht het van hem alleen. Hij slaapt niet, nooit en te nimmer. Hij is wakker over zijn erfdeel. Hij is niet doof als ze tot hem roepen in de nood van hun leven. Voor mensen die hem nodig hebben, want hij heeft het zelf gezegd. Wie klopt, die zal open gedaan worden. En wie hem aanroept in de nood, vindt toch zijn gunst oneindig groot. Geloof dan zijn heil en troostrijk woord. Jezus sliep, terwijl de discipelen vol angsten waren. En dan trekken we de lijn door, gemeente. En dan kom ik terecht in de hof van Gethsemane, waar het precies andersom aan toe gaat. Want als er ergens over het mensenleven de golven en de baren alle hevigheid zijn overgegaan, dan is het bij de Heer Jezus Christus wel geweest. Zie ons betalende borgen zalig maken. De machten van de hel stormden daar op hem af. Hij moest die hof in om het aangezicht van zijn vader te zoeken. En drie van de discipelen, Petrus, Jacobus, Johannes, die vroeg hij om met hem mee te gaan. En dan vraagt hij op een gegeven moment, blijven jullie hier en waak met mij. Dan gaat hij verder en dan worstelt hij daar. Om eens willend te worden met zijn hemelse vader. En er kruipt een worm en geen man. En het zweet werd als droppel bloed dat op zijn aarde afliep. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als hij dan opstaat, dan komt hij bij de discipelen. En dan vindt deze inderdaad slapende. Kunnen jullie dan niet 1 uur met mij waken, moet hij ze dan verwijten. Hij is de bewaarder van zijn Israël. Hij slaapt en sluimert niet. Daarmee is hij de weg opgegaan vanuit Gethsemane naar Golgotha. Om daar zijn leven te geven tot verzoening van zonden en schuld. Om daar zijn bloed te storten, zodat we het mogen belijden en mogen doorgeven. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Van alle nood en dood. Wat er in het leven van een mensenkind kan zijn. Ja, hij is wel gestorven. Hij sliep de slaap des doods. Maar hij is opgestaan. Het is Pasen geworden. En hij is als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn gekomen. Hij heeft dood en graf overwonnen. En als hij opstaat en de storm stil, dan zal er ook bij ons verwondering zijn. Hoe danig is toch deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Arme mens, als je de Heer Jezus Christus niet aan boord hebt van je levensschip, dan kan je reizen je misschien wel voorspoedig schijnen te verlopen. Maar straks, aan het einde van je leven, dan gaat je schip de doodsjordaan in. En dan, als Jezus niet aan boord is, dan zullen de stormen van Gods toorn over je zonde over je heen slaan. En dan zal je levensschip stuk slaan. En zul je nooit meer veilig aan kunnen komen aan de overkant. Smeek dan of de Heer door middel van zijn geest in u en jouw leven wil werken. Omdat ook u, jij door de nood gedreven aan de voeten van hem terecht mag komen. Daar is haast bij. Stel het niet uit tot morgen of overmorgen, want we weten niet of we die dag nog zullen beleven. Doe het nu. Nu is de welaangename tijd. Het heden der genade. En er wordt niet gesproken over morgen van de genade. heden nu, zoek hem terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En verlaat de goddeloze weg. Ja, dan kun je misschien wel denken, luistert allemaal niet zo nauw, want hij ziet het misschien niet. Dat dachten ze onder Israël ook op een gegeven moment. En ze zondigden maar raak. Als hij straks voor hem moet verschijnen, dan zul je hem duidelijk merken dat hij nooit met een nimmer heeft geslapen. En dat hij al je zonden je voor ogen zal stellen. En op 1000 vragen zul je dan geen enkel antwoord hebben. Leef dan ook niet voort met je onbekeerlijke hart. Het is rijker dan vader zoon aan boord te hebben van je levensschip. Dan mocht die schipper ook weten. Er was storm opgestoken. Er was een schip stuk geslagen op de rotsen. En toen had hij het noodsignaal gehoord. En ook al riepen de mensen dat hij niet moest gaan, hij deed het toch. Want hij moest die mensen gaan helpen daarin die nood verkeerden. Die schipbreuk hadden geleden. En hij riep tegen die mensen aan de oever. Ach, jullie God helpt niemand voort, maar die van mij is mee aan boord. Waar een jonge vrouw ook bij hem instapt om hem te helpen. En zo voer hij weg naar het schip toe. En riep de anderen toe, wij zijn met z'n drieën aan boord. Hij kende die God die kan helpen in de grootste nood die er kan zijn als het stormt. Er is één die sterker is. De sterkste is. Sterker dan wie ook. Want hij alleen, Jezus Christus, hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij is sterker ook dan de sterkste storm die over u en jouw leven heen kan slaan. Leef met hem. Verwacht het niet van jezelf en verwacht het ook al niet van anderen. Verwacht alles van hem. Hij heeft het beloofd en maakt het waar. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Hij die wolken, lucht en winden, bij spoor en loop en baan, zal dan ook wel wegen vinden waar langs mijn voet kan gaan. Want door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij al de zijnen naar het eeuwig licht. Dan kun je zingen. We hebben vader, zoon aan boord en veilig strand voor het oog. Daar aangekomen. Daar zal geen storm meer zijn. Geen aanvechting en geen pijn. Er zal geen vrees meer zijn. Want daar zal God zijn. Alles en in allen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 121, de versen 2 en 4. Hij is al treft het veldsverdriet, uw wachter die uw voet verwankelen behoedt. En het vierde, de Heer zal u steeds schade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. De versen 2 en 4 van Psalm 121.